je leeft per dag. Weet je, en dat is niet oké. Je hebt geen perspectief. Dat kan heel frustrerend werken, weet je.
Je zult maar als dakloze per dag moeten leven, zoals Ronald uit Amsterdam, die je net hoorde. Geen toekomst, geen perspectief, je weet niet waar je vanavond zal slapen en er is geen plekje om even tot jezelf te komen. Nou ja, Ronald heeft dan nog een heel klein bootje, maar daar stinkt het en het is koud in de winter. Ronald is een van de 36.000 mensen in Nederland die op straat leeft. In de driedelige podcast Op Straat volg ik hem. En ik volg Marnix, die in Apeldoorn is geboren. Zijn ouders hadden schulden en problemen. Ze dronken die weg en op een kwade dag werd het gezin op straat gezet.
Hoe het allemaal is begonnen, mijn vader die werkte wel. We wonen in Apeldoorn, daar ben ik geboren. Ik vind het jammer dat het op mijn ID-bewijs staat, maar dat maakt niet uit. En op mijn 6e, 7e raakte hij zijn baan kwijt. Hij werd arbeidsongeschikt, 3 maanden de huur niet betaald, uit huis getrapt, daklozencentrum. Hun zijn vervolgens door al die problemen vooral financieel verslaafd geraakt, gewoon om de problemen weg te drinken.
En hoewel Marnix nu in een time-out voorziening leeft, heeft hij niet echt een eigen thuis voor altijd. Maar ik hoorde ook verhalen van hoop, toen Ronald vertelde dat hij vrijwilliger is geworden bij Wal 125, de daklozeninloop, en daar zelfs een sleutel heeft gekregen. Dat vertrouwen geeft hem veel eigenwaarde. Woensdagmorgen bij Monument de Dam in Amsterdam. Met fotograaf Ruben Timman ben ik op stap met Ronald om zijn leven als dakloze te volgen. Siro, de hond van Ronald, is ook mee. Hij begrijpt niets van de audiorecorder met de grote harige microfoon en loopt continu achter mijn pluizige apparaat aan.
Ja, dat is een microfoon. Ja. Hij is geobsedeerd door dit ding, hè? Hij denkt dat het een worst is of zo misschien.
Nee, hij is gewoon heel nieuwsgierig. Ja, ja. Ik denk dat hij denkt dat het een knuffeltje is.
Hij
is al gek op knuppeltjes.
Terwijl Ruben zijn fotocamera positioneert, legt Ronald uit dat hij zich wil inzetten als ambassadeur voor daklozen. Omdat hij als dakloze toch maar mooi is opgeklommen tot vrijwilliger bij daklozeninloop Wal 125.
Omdat ik zelf ook dakloos ben, weet je, die hebben iets meer vertrouwen in mij dan in het systeem. Weet je. Ze zijn heel vaak teleurgesteld in het systeem.
Of in hulpverleners.
Ja, in hulpverleners. Ja. Omdat die van alles beloven,
maar snap ik wel.
Heel weinig kunnen doen.
Snap ik. Ja.
Weet je, dus heel veel jongens hebben ook heel veel opgekropte woede tegen het systeem, weet je. Omdat die voelen zich niet begrepen.
Ja.
Ik vind eigenlijk ook dat er veel meer hulp op maat moet komen. Weet je, en dat niet, weet je, dat cliché dat iedereen hetzelfde is, weet je. Want we worden in hokjes geplaatst natuurlijk.
Ja, maar er is wel één systeem met heel veel verschillende mensen. Dus dat klopt
niet. Dat werkt niet, weet je.
Nee.
Okay, dus iedereen heeft een verschillende aanpak.
Is ook zo, ja.
Kunnen jullie even lekker zitten daar?
Het is hetzelfde als met kinderen, hè? Het is ook geen handboek voor.
Oh, sorry.
Hè? Elk kind is anders.
We hebben het over kinderen en ik knal tegen eentje op.
Ja, mooi.
Spelende kinderen, een fotograaf die foto's maakt. Het maakt Ronald allemaal niets uit. Onverstoorbaar deelt hij zijn visie over het leven en de maatschappij. Daarna pakken we de tram om richting inloophuis Dynamo te gaan.
Nou, we gaan die tram pakken.
We gaan die tram even halen.
Ja.
We komen aan bij Dynamo, een Amsterdamse welzijnsorganisatie die buurtbewoners helpt om actief mee te doen aan de samenleving, zodat niemand aan de kant hoeft te staan. Het valt me op dat ook hier Ronald de meeste mensen kent. Zowel bezoekers als medewerkers.
Hoi. Jullie mogen allemaal een drinkstokje.
Oh, nou, wat heerlijk.
Dus deze mensen zijn ook er heel lief voor.
Hoi, ik ben Ronald van TNV, hallo.
Jullie maken een podcast over...
Ja.
Oh, wat leuk.
Ruben, de fotograaf, vraagt aan de aardige mevrouw die ons van koffie heeft voorzien, wat dit precies voor een plek is.
Wij zijn eigenlijk een buurtkamer, dus buurtbewoners mogen gewoon binnenlopen, een bakje koffie drinken, een praatje maken. We hebben soms ook gratis soep.
Oké.
Okay. Komen eten of avondeten voor een hele lage prijs.
Ja.
Dus om lekker samen te komen met elkaar.
Leuk. Ja. Een soort buurthuis zou je kunnen zeggen?
Ja, een soort van buurtkamer noemen we ze.
Ja, buurtkamer.
Ja, buurthuis, buurtkamer. Ja, een beetje hetzelfde idee, denk ik. Ja.
De man die Ronald begroet, vraagt waarom hij nooit meer komt eten.
Er werd me verteld dat Siro niet meer welkom was, dus ja. Siro is onderdeel van mij, dus dan kom ik niet natuurlijk. Maar het is mooi weer, dus ik kan binnenkort weer woensdag voor de deur rijden.
Ik wou je telefoonnummer hebben, want ze wou je een oké geven voor...
Ja, oké, maar dat zeg ik. Weet je, als je eerst tegen mij zegt dat het niet oké is en dan achteraf wel oké, weet je, dan heb ik me trots en heb ik zoiets van, laat me zitten, weet je. Dan, ik vind het hartstikke leuk dat jullie niet voor me opgenomen hebben, weet je. Daar ben ik heel dankbaar voor, weet je. Dan, maar dat had ze zelf even anders moeten inschatten.
Ja, ik snap je wel.
Ronald legt me uit hoe het precies zit met zijn hond Siro en deze plek.
Ik had dat achter, zodat de hond niet binnen was. Maar op een gegeven moment is er een regimeverandering geweest.
Oh ja.
En toen mocht mijn hond niet meer naar binnen.
Ja, ja.
Nou ja, dan
voelde... Oh, maar het mocht eerst wel dus?
Eerst wel, weet je. Dus voelde ik me echt, weet je, een beetje afgeknepen, weet je. En dat was heel pijnlijk, weet je.
Maar kun je... Ja... Kun je niet zeggen van oh, gelukkig, het is weer goed gekomen? Dus,
nee,
maar...
want dat hebben de bezoekers geregeld voor me. Weet je? Dus dat is een beetje tegen hun zin in eigenlijk. Weet je? En, dat doen ze alleen maar toegeven omdat er veel rugbaarheid aan gegeven wordt.
De microfoon en de camera van Ruben beginnen de bezoekers op te vangen. Nieuwsgierig vragen sommigen wat we aan het doen zijn.
Wij maken een podcast over zijn leven. Dus,
hij wordt beroemd, hè?
Hij wordt beroemd.
Hij is al beroemd, denk ik, ja.
En wat is de andere?
Giro staat buiten.
Die mag niet naar binnen.
Ja, Ruben, wrijven er nog maar eens eventjes in. En toch zit de hele situatie Ronald hoog. Ook Marnix voelt zich niet serieus genomen, zei hij al eerder in een vorige aflevering. Dat komt omdat hij als kind best wel verwaarloosd is. Daarom zal hij niet snel zijn ouders om raad vragen of advies.
Kijk, als ik echt met problemen zit, ik ga niet naar mijn ouders toe. Dat kan ik ook niet zo uitleggen. En dat voelt voor mij ook gewoon hartstikke ongemakkelijk, maar voor mijn ouders ook. Ik heb het in het verleden natuurlijk wel geprobeerd, maar... Of je krijgt gewoon een hele directe aanpak terug, waar je op dat moment eigenlijk helemaal niks aan hebt, want je wil gewoon een luisterend oor, of je krijgt niks terug. Dus ja, het is lastig, ja.
Gelukkig zijn er ook andere volwassenen die Marnix verder helpen om zijn leven op de rit te krijgen. Zo volgt Marnix op dit moment systeemtherapie. Ik vraag hem wat dat precies is.
Het is een therapie die me uitlegt hoe je de dingen in de maatschappij, in de wereld, daadwerkelijk goed aanpakt. Dus ik als kind zijnde, laat maar zeggen, nooit dingen heb aangeleerd. Ja, wat je net ook al zei, op tijd komen, afspraken nakomen, een ritme. Ja, en vooral denk ik ook de kijk op de wereld, het sociale gebeuren. En als ik naar die gesprekken ga uitleggen hoe ik het allemaal ervaar en hoe ik het allemaal doe. En iemand anders die vertelt me weer van dit is een betere weg of een betere optie om dit en dat aan te pakken. Ja, ook bijvoorbeeld trucjes, bijvoorbeeld sociaal vind ik ook niet heel erg prettig. Ik ben niet iemand die, ja misschien, ik ben ook een beetje angstig. Sociaal ook een beetje angstig, maar ja, als ik dan naar die schematherapie ga, ik zeg... Nou, ik vermijd vaak dingen, dan spoort zij mij aan om juist iets anders te gaan doen. Uit mijn eigen moet ik heel eerlijk zeggen dat ik dat heel moeilijk vind. Want ik kan nu bijvoorbeeld ook een sportclub uitkiezen en dan naartoe gaan. En ja, dat doe ik dan ook niet. En als ik dan naar zo'n schematherapeut ga, die zegt dan wel hetzelfde. Maar die zegt er ook bij van dit helpt echt en dit krijg je ervoor terug. Dit moet je dan wel inleveren. Maar uiteindelijk op het lange termijn heb je die hier gewoon hartstikke veel aan. Gewoon een veel betere uitleg. Plus je probeert het zelf ook wel goed te praten in je hoofd dat je het vermijdt. Dus als je gewoon even iemand hebt die dat even tegenspreekt.
Je hebt soms een beetje tegengas nodig. Iemand die zegt van je moet het even zo en zo eigenlijk proberen.
Ja, en dat is ook wel wennen. Maar ik moet zeggen, met dat schematherapie. Kijk, je zit dan natuurlijk tegenover een therapeut. Je betaalt er ook voor. Vind ik heel wat, ja, dat vind ik absoluut wel wat hebben. Want ik merk in het dagelijks leven als sommige mensen tegen mij zeggen je moet dit of dat doen. Of dit kan beter als je het zo doet, dan heb ik nog wel eens dat ik zelf tegen gas geef. Nee, dat vind ik helemaal niet fijn om te horen. Maar...
Of je praat het goed voor jezelf. Ja, maar als ik het zo en zo doe, dan kan het ook wel.
Misschien ook wel een beetje eigenwijs, ja.
Hij mag zichzelf dan eigenwijs vinden. Ik zie vooral een mooie gast met een groot hart. Na alles wat hij heeft meegemaakt, vind ik het heel knap dat hij zo aan het knokken is naar de weg omhoog, hier in zijn eigen huisje. Ik vraag wat het met hem doet om een eigen plek te hebben bij het pension. Daar hoeft hij niet lang over na te denken.
Rust. Ik vind dat een heel mooi woord om het allemaal te omschrijven. Ik hoef met niemand rekening te houden. Niemand. Ik vind het heel prettig. Ik hoef met niemand rekening te houden op mijn vierkante meters huis. Kijk, ik hou natuurlijk wel rekening met elke bewoner of gast die hier zit. Maar het is meer, ik klop hier naar binnen en het is gewoon, de buitenwereld is klaar. Kijk, op begeleid wonen plekken, dan ben je nog steeds in de buitenwereld. Hier kan ik me echt afzonderen. Als ik normaal naar binnen liep via de voordeur, kijk, dan moet ik altijd nog rekening houden met 3 anderen die er zitten. Of een gesprek aangaan, je moet er altijd... Ja, ik weet niet. Ik bedoel ook niet rekening houden van... Ook bijvoorbeeld de afwas. Je moet je afwas doen, je moet alles netjes achter. Niet zozeer, ik bedoel dat niet zozeer. Maar je moet altijd nog steeds aanstaan.
En hier heb je echt een thuis voor jezelf.
Ja, ik kan hier gewoon op de bank ploffen en ik kan uit, zoiets. Of ik ga gewoon bezig met mijn hobby's.
Ik denk, dat ik snap wat jij bedoelt. Hier heb je echt een plek om lekker even tot jezelf te komen. Zonder dat er altijd iemand is in je leefomgeving.
Ja, ja.
In Amsterdam vertelt Ronald hoe hij denkt over maatschappelijke hulp.
Dit is in de kerk ook zo, weet je. Sommige mensen hebben natuurlijk daar ook wel eens een hulpvraag. Weet je, dat moet ook een beetje aangepast worden op de vraag.
Ja, is ook zo. Dus eigenlijk is de beginhulpvraag altijd, wat kan ik voor je doen?
Juist.
Wat heb je nodig? Ja. In plaats van, dit is mijn programma-app.
Ja, ja. Meestal bij hun is het zo van, ik heb dit van je nodig, ik heb dat van je nodig, ik heb zus van je nodig. Weet je, en dan krijgen ze zo'n berg met je eisen, dat ze door de bomen het bos niet meer zien.
Als we even later door de derde Oostermarktstraat in Amsterdam-Oost lopen, komen we langs een kliniek om je huid te laten laseren. Een groot verschil met de lange grijze haren van Ronald, zeg ik tegen hem.
Hé, maar nou heb jij een beetje, je hebt een lekker baardje, lange haren. En dan lopen we nu op dit moment langs een laserkliniek. Ja. 100% pijnloos ontharen. Ja. Wat denk je dan?
Ja, ik niks.
Nee, dat snap ik.
Dat is meer voor vrouwen.
Ja, dat begrijp ik.
Ik weet niet of je dat wel eens geprobeerd hebt, dat harsen en dat ding, weet je.
Dat lijkt me helemaal niks.
Dan ga je echt terug naar de tijd van de Romeinen. Nee, dat valt onder martelingen, weet je.
Nee, maar dan zouden ook mensen kunnen zeggen van, ja, maar Ronald, luister eens. Ga je even lekker scheren en je haartjes kort, zou dat ook niet helpen? Wat zeg jij dan?
Nou ja, dat vind ik een cliché, weet je. Waarom, weet je, iemand met kort haar of iemand met lang haar, wat is het verschil? Als persoon verander je niet dan, hoor. Ik bedoel, ja, je uiterlijk, misschien je eerste indruk.
Want je kwam net je kapper tegen, maar dan zeg je altijd van je hoeft me niet te knippen. Want die wil je gratis knippen,
ja,
zijn.
Ja, die wil me gratis knippen, ja. Nou ja, ook omdat die, weet je, iets voor me wil doen natuurlijk.
Maar dat merk ik heel veel, dat er een heleboel mensen zijn die jou iets voor je willen doen. Een gratis taart.
Ja, ik doe natuurlijk zelf ook wat, weet je. Ja, ik probeer, weet je. En, weet je, als een van de buurtbewoners, de oudere buurtbewoners, een matrasje omgedraaid moet worden. Ja, dan loop ik even mee en dan draai ik even de matras om, weet je. En, weet je, als ik iemand kan helpen en het kost me maar 5 minuten van mijn tijd en het kost me geen geld, dan doe ik dat heel graag. Dus ik ben wel heel, zeg je dat, wel heel sociaal, weet je. Dan probeer ook... Ja, omdat ik zelf ook hulp krijg, probeer ik anderen ook te helpen.
Ik vraag aan Ronald of dat niet een veel mooiere maatschappij zou zijn. Een maatschappij waarin we niet knetterhard werken, maar waar we minder gehaast leven, zodat we meer tijd hebben om te zien naar elkaar. Ronald is het met me eens.
Ik denk dat mensen veel te gehaast zijn. Weet je? Ze hebben geen tijd meer om te leven. Weet je? Ze worden eigenlijk geleefd. Is ook misschien iets wat ze denken dat de maatschappij wil, weet je. Want heel veel mensen willen rijk worden. Ik wil maar, wat is rijk? Weet je, is dat veel geld? Weet je, of is dat veel liefde? Weet je, dan kies ik liever voor veel liefde.
Ben jij rijk?
Ja, ik ben rijk met liefde, maar niet met geld. Maar ik heb wel ontzettend veel mensen die, dat wist ik niet, maar die toch heel veel om me geven. Ja, eerst zag ik dat niet, omdat ik natuurlijk die woede en die frustratie had. Maar nu zie ik het wel.
Ja.
En ze, ja.
Wat heeft het, laat ik zeggen, het straatleven, hoe heeft dat jou veranderd? Wat heeft het jou gebracht?
In het begin wist ik niet dat het er zo aan toe ging. Weet je? En ik wist helemaal niet dat de Nederlandse maatschappij zo in elkaar zat. En dan vooral niet het stukje voor mensen onder in de samenleving, dat het best wel hard is. Weet je? Veel harder als ik dacht. Want hadden we het eerder over, heel veel mensen denken dat er geen armoede bestaat in Nederland. Dat dacht ik vroeger zelf ook. Weet je, toen ik een baan had, weet je, dan sta je heel anders in het leven. Dan als je, weet je, dan opeens, weet je, zeg maar met het levensspelletje ganzenbord, weet je, terug naar af. Weet je, en dan eigenlijk, weet je, ik zie het als een nieuwe start. Ja, ik heb nu veel meer liefde, weet je, en ik krijg nu veel meer steun dan als dat ik toen werkte. Want toen werkte ik eigenlijk ook alleen maar voor, je bent aan het werk en dat is het. Je bent s'avonds moe, je doet niks meer, weet je. Je hebt geen oog voor je omgeving, weet je. Het zal allemaal wel, weet je. Dan is het echt een beetje van ikke.
Dat is eigenlijk ook arm.
Dat is ook arm, weet je. Dus dan, wat dat betreft, ik heb nu minder geld en ik heb geen huis. Maar ik heb nu wel veel meer liefde, weet je.
Mooi gezegd, geen geld, maar wel liefde. En ook Marnix heeft vertrouwen in de toekomst. Nu hij tot rust is gekomen bij het pension, waarbij hij ook wordt omringd door mensen die hem zien. Hoe gaat het op dit moment met hem?
Ik heb nog kopzorgen, maar met mij gaat het goed. En het is fijn om te zeggen dat het goed gaat. Normaal zeg ik altijd prima, of ik zeg helemaal niks. Of... Nee, met mij gaat het goed, ja.
Wat is je droom eigenlijk voor later? Wat zou je het liefst willen? Als er geen grenzen of geen obstakels waren, wat zou je willen doen dan?
Ja, interessante vraag, maar ik heb daar eigenlijk nooit een antwoord op gehad. Nooit. Ik heb in het verleden wel opleidingen gedaan waar ik een bepaald idee bij had. Maar het is niet dat ik vanaf kind af aan al dacht van ik wil een astronaut, een brandweerman of weet ik veel wat worden.
Nee, maar nu dan, op dit moment, wat zou je... Ja, droom is een groot woord, maar wat zou je willen over een jaar of 5 of 10? Is dat toch huisje, boompje, beestje? Of?
Oh ja, huisje, boompje, beestje. Absoluut. 100% leuk vrouwtje, een huisdiertje.
Een paar kinderen misschien?
Zal nog even.
Moet je nog even over nadenken?
Ja, nou, ik wil ze op de duur wel, maar niet in de aankomende paar jaar, denk ik. Ja, dat is mijn droom, ja. En hoe de rest eromheen zit. Ja, qua werk. Ik vind houtbewerken mooi. Ik vind meubels maken vind ik mooi. Alleen, ik moet er 100% nog een opleiding voor volgen. Ik heb er wel over nagedacht om een soort van fietsenreparatiezaak te willen hebben. Dat zou wel tof zijn.
Dus je hebt wel iets technisch over je dus?
Ja, vind ik ook, ja. Ja. Ik vind dat wel interessant hoe de dingen werken, in elkaar zitten.
Terug naar Ronald. We hadden het natuurlijk een beetje gekscherend over zijn lange haren. Maar Ruben vertelt dan iets heel moois tegen Ronald, hoe hij hem ziet. Ook als je leven soms een chaos is, je bootje vies is of het zit allemaal even tegen.
Ik vind vaak Jezus op die plekken, misschien wel in die boot waar we net zaten. En dat zeg ik vooral tegen mezelf. Dat is voor mij, op die plekken, daar is Jezus. Dus deze ontmoeting, hier is Jezus in.
Dat voel ik ook wel hoor. Okay. Weet je, want dan weet je wat ik al zei tegen je, weet je, dan... Als ik dan dat lied, weet je, 488, want dat vind ik echt een heel mooi lied gewoon. Weet je.
Wat is dat voor lied dan?
Opwekkingsliederen, 488. En dan stijg ik op als een arend. Dan zweef ik op de wind, weet je, gedragen door uw geest en de kracht van uw liefde, weet je. Dan voel ik me wel een stukje beter, weet je.
Dat lied zing je af en toe?
Nou, ik luister ernaar dan, weet je. Ik kan niet zo goed zingen, weet je. Er springen alle ramen uit de ramen, weet je. Dus, ik zing wel in gezelschap, maar alleen meestal niet, weet je.
Ook Marnix vindt het geloof wat hij ziet bij de medewerkers van het pension mooi om te zien.
En nu zijn ze hier ook best wel bezig met de Bijbel en bidden en zo. Ja. Hoe sta je daarin? Hoe maak je dat mee?
Ik vind het interessant. Voordat ik hier kwam, ik heb nooit iets met geloof gedaan. Nog nooit. Dus ik heb nooit iets uit de Bijbel gehoord. Ik heb vroeger wel op een katholieke school gezeten, waar we dan af en toe in de kerk moesten gaan zingen als koor. Maar voor de rest, ik heb er nooit ervaring mee gehad. En hier, als je als gast binnenkomt, je eet samen, dus van tevoren wordt er geboden.
Gebeden.
Ja, zo weinig werk ervan. Wordt er gebeden inderdaad, wordt de vers uitgelezen, of uit de Bijbel gelezen. Allemaal heel nieuw, maar interessant. Maar ik ben niet gelovig. Maar ik vind het wel leuk om dat mee te maken, hoe dat nou precies in elkaar zit. Gewoon leren, ja, en dan een mening creëren.
En hoe zou je de medewerkers omschrijven hier? Wat voor type mensen zijn dat?
Hele lieve, lieve mensen. Ja, echt meedenkende mensen die uiteraard wel uit een ander milieu komen. En dat is misschien ook wel bijzonder dat ze... Ja, tussen aanhalingstekens, mensen zoals ons gewoon, net zoals, zoals we zijn, gewoon als normale mensen behandelen. Terwijl de buitenwereld dat misschien niet altijd doet. En dan komen hier natuurlijk ook veel mensen die geen dak boven hun hoofd hebben, die al een tijdje over straat zwerven. En hier, je bent gewoon mens, je bent gewoon net als ieder ander. Je stelt gewoon wat voor.
Maar dat is de essentie misschien ook uiteindelijk, hè?
Ja, zo hoort het ook, ja. Zo eigenlijk overal behandeld te worden, ja.
Hoe zie je de toekomst in? Met geruststelling of... Ja. Angst te beven of iets ertussenin?
Nee, rooskleurig. Ja. Nee, ik zie weer een toekomst voor me. Dat is wel leuk. Ik denk wat verder na dan de dag dan morgen. Normaal is het een beetje overleven, maar hier kan je leven.
Tot zover de verhalen van Ronald en Marnix. Dit was de laatste aflevering van de driedelige podcast Op Straat, waarin we mochten meelopen met twee bijzondere mensen die beide geen eigen thuis hebben op dit moment, maar onze maatschappij veel te bieden hebben. Ik praat erover door met Gerrit van Kruistum. Hij is manager van dakloze inloop Wal 125 in Amsterdam, waar Ronald vrijwilliger is. En ik praat met Luc Rol. Hij is manager van Het Passion, waar Marnix op dit moment langdurig verblijft. In deze aflevering hebben we onder meer gekeken naar de toekomst. Gerrit Ronald gaf aan in deze podcast dat hij niet zijn hele leven lang het liefst op zijn boot wil blijven wonen. Wat is er volgens jou nodig om dat te bereiken?
Ja, een veilige plek om te wonen. Dat is absoluut van belang.
Ja.
Een woning waar hij zichzelf kan zijn, waar hij zijn dingen kan doen, waar hij zijn hond kan hebben. Waar hij zeg maar een doorstart kan maken.
En als je nou even kijkt naar het algemeen hè, van jullie gasten, is het moeilijk om zeg maar uit het dakloze circuit te komen, om inderdaad door te stromen?
Het is voor de daklozen vaak heel moeilijk inderdaad. En niet per se omdat ze alleen dakloos zijn, maar omdat er meestal ook een verslaving of andere oorzaken zijn waardoor ze dakloos zijn. Dus de dakloosheid is vaak niet het grootste probleem. Er zijn veel mensen die ze willen helpen. Er zijn veel instellingen die ze willen helpen. Maar daar moeten ze wel aan toe zijn. En ik denk dat dat de grootste uitdaging voor ze is.
Ja, dus dat zijn eigenlijk de problemen die zo eigenlijk multiproblemen op elkaar liggen, als het ware.
Ja, waardoor je dakloos geworden bent. Dat is een opstapeling van alles en nog wat.
Ja.
En dan moet je ook nog legaal in Nederland zijn. Want als je illegaal in Nederland bent, dan kun je het wel vergeten. En dan is er gewoon geen woonplek voor je.
Nee. Luc, herken je dat? Die multiproblemen, zullen we maar even zeggen?
Ja, dat is wel een beeld wat al heel lang natuurlijk zo is. Hè. Daklozen zijn er al heel lang. Ik werk sinds eind jaren 90 met de dak- en thuislozen. En die groep is er nog steeds. Hè. En elke keer opnieuw. En dan zijn die problemen zijn vaak. Hè. Ze moeten er aan toe zijn. De instelling moet bereid zijn. Moet net een goede match zijn. Dus dat is al een ingewikkelde. Tegenwoordig zijn er veel meer soorten dakloosheidsproblemen, zou je kunnen zeggen. Ten gevolge van de crisis. Economisch, relationeel.
Dus die groep is wel veranderd ook door de jaren?
Ja, zeker. Mm. En de arbeidsmigrant waar Gerrit het over heeft, die is een grote groep die na 5 jaar pas rechten krijgen op, als je hier 5 jaar hebt ingezeten en werk hebt, kan je pas rechten krijgen op dingen. Dus dat maakt het ingewikkeld. Maar de laatste 20 jaar is natuurlijk de samenleving ook wel veranderd. Heel individualistisch geworden. Mm. Waardoor de samenleving niet meer zo ontvankelijk is om mensen op te nemen hè, die misschien wat anders zijn. Daarnaast is het woningprobleem is echt ongelooflijk groot. Niet alleen voor mensen die dakloos zijn, maar juist voor alle groepen in de Nederlandse samenleving. Dus daar naast alle andere problemen komt deze erbij. Ja. En is doorstroom bijna echt een ingewikkeld iets.
Hoe is dat bij het Passion? Hoe stromen mensen daardoor? Hè? Want leg dat nog eens even uit. Het Passion is een time-out voorziening met een soort kortdurend traject. Maar mensen kunnen er ook langer wonen, toch?
Ja, nou de meeste mensen komen voor een kortdurend traject van 4 tot 6 weken. Dan echt even op adem komen en dan weer door.
En ook echt dus even op een andere plek, hè? Want jullie zitten in de Achterhoek.
Ja. Ja, in Hummelo, in de Achterhoek, dus op een boerderij, dus uit de stad, uit je omgeving, uit de red race van gebruik, om even op adem te komen en dan verder te gaan. En dat is heel divers. Dat kan naar een kliniek zijn, dat kan naar een beschermd wonen, dat kan naar ambulant wonen. Heel afhankelijk gewoon van de mogelijkheden en de behoeftes van de gasten die we hebben. En dat doen we in samenwerking met vele verwijzers die wij hebben, die mensen plaatsen bij ons en wij weer laten doorstromen.
Ja. Even een heel ander onderwerp, Gerrit. Ronald vertelde dat bij Wal 125 gebeden wordt voor het eten en iets uit het evangelie gedeeld wordt. Zo zei hij dat letterlijk. Nou, ik ga niet zeggen klopt dat, maar in welke vorm doen jullie dat en waarom ook vooral?
Dat gebeurt in meerdere vormen. Dat past wat ook een beetje bij de vrijwilliger past die op dat moment werkt. Het kan een gebed zijn, een stukje uit de Bijbel, misschien wat uitleg erover, een gedicht. Ja, dat is een beetje wat bij de mensen past. Die ruimte hebben ze. Maar er is altijd een begin van de maaltijd. Zeg maar van een moment rust, een moment stilte. We zijn een huiskamer, ook voor onze gasten.
Oh ja.
We houden van dat je met elkaar het goed hebt. En we zijn dat thuis, doen we dat ook. Als we gaan eten, even een moment van rust. En dat doen we ook bij Wallen 25.
Mooi. Ik weet nog dat ik een keer was. En toen was een vrijwilliger die wilde ook dat beginnen. Maar het was een beetje rumoerig. En voordat zij de kans kreeg om te zeggen van mag het stil worden, was er een van de gasten die stond op. Die stampte met zijn vuist op tafel. En die zei, koppen dicht. We gaan even beginnen. Dat vond ik zo mooi. Ja, dacht ik, ja, die gasten accepteren dat gewoon wel. Die vinden dat wel mooi of zo.
Ja, ze weten gewoon dat het ook bij ons hoort. En ze waarderen dat ook. Ja. Want er zijn best veel mensen die dan van zichzelf zeggen, ik heb niet zoveel met geloof, of ik heb er niks meer mee, of dat soort dingen. Maar dat, als dat het moment er is, dan zijn het degenen die als eerste op zijn zeggen, hey, en nu stil.
Mooi is dat, ja. Ja. Hoe is dat bij jullie, Luc?
We zijn een diaconale organisatie, dus dat betekent dat we vooral willen doen. Het evangelie wordt zeker wel aangeraakt. Desnoods met woorden, zeggen we dan.
Zoals Augustine zei, ja.
Maar we beginnen en eindigen wel bij het eten. En omdat we dat ook wel belangrijk vinden om daar een vorm aan te geven.
Maar vinden mensen dat niet raar als ze totaal niet gelovig zijn bijvoorbeeld?
Ja, dat
of,
zeker.
Hoor je er wel eens wat van?
Zeker, zeker. En dat geeft ook wel eens spanning en ook wel eens discussie en ook wel eens frustratie. Als God is liefde wordt genoemd in een gebed of in een... dan is dat natuurlijk voor mensen die geen liefde denken of hebben ontvangen... heel, heel frustrerend. En de kerk heeft natuurlijk heel veel zaken niet heel handig aangepakt. Dus dat is niet altijd een reclame voor. Dus dat geeft ook pijnlijke momenten en ook discussie. En dat is juist ook wel goed, denk ik. Maar het is niet zo dat we heel erg bezig zijn met het evangelie op te dringen. Dat willen we zeker niet. Maar de mensen, de gasten weten heel goed dat we een christelijke organisatie zijn. En dat de vrijwilligers over het algemeen christelijk zijn. En dus het gesprek erover kan gevoerd worden. Bij ons gaat het vooral over dat de zingeving, waar ik het eerder over had in de eerste aflevering volgens mij. Dat daar het gesprek over goed kan. Wat drijft jou om te leven? Ja, ja. En als ze dat aan mij vragen of aan iemand anders vragen, dan kan er over gesproken worden.
Ja, precies. Ja. TRDV is natuurlijk een organisatie die soort van opkomt voor de meest kwetsbare mensen in Nederland. Daklozen, prostituees, kinderen en armoede, verslaafden. Van al die doelgroepen hoor je vaak ook dat de samenleving best wel oordelend kan zijn. Hè? Prostitutie, daar kun je toch zo uitstappen. Niemand hoeft arm te zijn in Nederland of dakloos. Je kunt gewoon een huis krijgen. Gerrit, hoe komt dat dat mensen die buiten de problematiek staan... ja, zo makkelijk lijken te denken dat je eruit kan stappen? Je hoeft niet dakloos te zijn bijvoorbeeld, zegt ze dan. Reageer daar eens op.
Ik denk zelf dat dat anders is. Het grootste gedeelte van de Nederlanders die denkt dat niet zo... Alleen, we hebben als tegenwoordig zo makkelijk een podium... dat als je iets vindt, dat je dat heel makkelijk deelt met heel veel mensen. Dat het lijkt of dat een mening van een groot gedeelte is. Maar veel mensen die ik spreek, die denken echt niet zo.
Maar wat denken ze wel dan? Wat hoor je dan?
Die zien ook de daklozen zoals ik hem zie. En die zien iemand met een probleem. En ze weten dan niet de details, maar ze begrijpen wel van... ja, soms lukt het gewoon niet. Mm-hmm. Ik vind dat juist dat wel veel begrip voor de mensen is.
Meer begrip ook dan vroeger?
Kan ik niet echt vergelijken, maar ja, ik denk het wel.
En jij, Luc, hoe zie jij dat?
Wat ik wel vaak hoor is dat bijvoorbeeld de verslaving en dat er wel eigen dakloosheid eigen keuzes zijn. En, of dat ze niet zo goed weten waarom het zo gegaan is. En dan zeg ik, luister naar de verhalen. En uiteindelijk, als ik alle verhalen bij elkaar optel, is er altijd veel onveiligheid geweest bij onze gasten. En wat mogelijk geleid heeft tot de problematiek die ze nu hebben.
Ja, dat zag je ook bij Marnix, hè? Die is natuurlijk nu verslaafd. Maar dan hoor je in zijn verhaal dat zijn ouders ook alcoholverslaafd waren als kind. En dat hij gewoon helemaal geen aanspraak heeft gehad.
Ja. En als die verhalen zeg maar bij de vrijwilliger bekend worden, dan groeit het begrip voor deze mensen. Mm. Maar ik geloof ook wel dat er mensen zijn in Nederland die niet zo makkelijk oordelen over het is je eigen schuld. Maar ja. Ja. Dat is wel. Ik kom dat wel regelmatig wel tegen. Mensen die echt in een bubbel leven, die echt niet weten wat voor wereld de wereld is van dakloosheid.
Ja, weet je wat ik zelf denk? Dat het voor sommige mensen gewoon een soort anoniem probleem is. Er is dakloosheid in Nederland en dat is heel erg. Maar pas als je, wat Luc ook zegt, als je de verhalen hoort, wat jij ook zegt, Gerrit, en je kijkt de mensen in de ogen, dan kun je al bijna niet meer oordelen, toch?
Ja, ben ik helemaal met je eens.
Hey, tenslotte, een persoonlijke vraag voor jullie. Noem eens een moment uit je werk. Jullie werken beide al best wel lang met deze kwetsbare doelgroepen. Noem eens een moment uit je werk wat je is bijgebleven. Waardoor je dacht, ja, hier doe ik het voor. Dit vind ik gaaf. Gerrit.
Kerel, wat een diepe vraag.
Ja, dat weet ik.
Ja, man, ik
hou van... Je raakte bijvoorbeeld.
Ja, ik hou van mensen en...
Elke dag is voor jou misschien wel een bemoediging deze.
Nou ja, ik doe het met heel veel plezier, dit werk, zeg maar. Ook al is het niet altijd leuk werk. Maar ja, ik hou van mensen en ik zie zoveel kansen. En denk, nou, als ik dan iemand weer een stapje verder kan helpen. Ja, hoe mooi is dat?
Zijn er ook wel eens moeilijke momenten op je werk dat je denkt van... Oei, dit is wel heel pittig.
Ja, uiteraard.
Kun je daar een voorbeeld van noemen?
Er is wel eens geweld. En dat is lastig om mee om te gaan, zeg maar. Mm. En vooral als je zelf ook mee in aanraking komt, dan word je niet echt vrolijk van. En ook, zeg maar, het diep trieste wat soms in mensen zit, die het gewoon totaal niet meer zien zitten, die je ook niet bereiken kunt en die zichzelf niet meer kunnen verzorgen. Ja, dat is wel lastig om mee om te gaan.
Hoe is dat voor jou, Luc? Moment van bemoediging of juist moeite?
De slagen die mensen krijgen, hè? Sommige mensen krijgen slag op slag. En dat vind ik wel eens ingewikkeld. Mm. Kijk, dat er een aantal dingen gebeuren, dat kan. Maar dat er dan soms elke keer weer...
tegenslag op tegenslag.
Ja, en dat je daar gek van wordt of aan de drank van raakt. Of dat je daar depressief van wordt of... het leven niet vrolijk vindt en in ieder geval niet zingevend. Dat kan ik me zo goed voorstellen als je dan die verhalen hoort. Ja, dat raakt elke keer wel en dat breekt ook elke keer wel. Mm. En ik wil daar ook niet aan wennen, zeg maar. Nee. Ik ken heel veel verhalen, maar dat is... elke keer raakt het wel. Dat vind ik wel...
En wat geeft jou hoop? Dat je zegt van, ja, maar hier doe ik het dus even voor?
Ja, er zijn wel heel veel momenten wat gewoon leuk en gezellig en een goede grap, zeg maar. Eén keer hebben we wel een keer een jongeman hyperintelligent, ernstig autistisch. Die wilde niet aangeraakt worden. Nou, dat is op zich ook niet. Dat is wel komt meer voor in de, met deze problematiek. En op een gegeven moment viel die flauw. Bij de wasbak. En ik was bij hem. En toen ging ik naar hem toe. En ik raakte hem aan. En hij kwam bij. En ik vroeg. Hoe is het met je? Vrij. Een jaar later werd ik opgebeld. Door dezelfde persoon. En toen vertelde hij van. Luc. Toen dat gebeurde. Was de eerste keer. Dat ik voelde dat iemand van me hield.
Nou ja. Wauw.
Ja.
Ik krijg gewoon kippenvel. Ja, het is zo'n kleine vraag, ja. Maar zo'n enorm effect. Ja. Super. Ja. Heren, super bedankt voor dit gesprek ook.
En ik wil ook jou bedanken voor het luisteren naar deze podcastserie. Wil je reageren of heb je een vraag? Mail dan naar communicatie@thdv.nl. Op straat is een productie van THDV. Interviews, voice-over, sounddesign en montage door mij, Ronald Koops. Met dank aan Ronald en Marnix, met wie ik mocht meelopen. En ook veel dank aan Luc Rol van het Passion en Gerrit van Kruistum van Val 125. Wil je meer podcasts van THDV horen? Zoek dan op de naam THDV binnen de bekende podcastplatforms. Daar kun je ons ook volgen of een recensie geven. Of ga naar thdv.nl/podcast. Wil je meer lezen of horen over dakloosheid? Neem dan een kijkje op ons online platform Zien. Daarvoor ga je naar thdv.nl/zien. Wil je tenslotte meer weten over onze organisatie THDV en onze doelgroepen die we een stem geven en hulp bieden? Ga dan naar thdv.nl. Nogmaals dank voor het luisteren en je betrokkenheid en heel graag tot een volgende keer.